Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 104 zingen wij het 15e vers. Verbergt ge, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen zij op het missen van dat licht, dat troostrijk licht waardoor zij het licht verwerven, neemt uw hand hun adem weg, zij sterven. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 104 en daarvan het 15e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Ezechiël, daarvan het 37e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het tweede vers, ik geloof ook in den Heiligen Geest, dien we eren, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ezechiël 37, de eerste 14 versen. De hand des Heeren was op mij en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden enige vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer vele op de grond der vallei. En zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere tot deze beenderen, zie, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees daarop doen opkomen en een huid over u trekken en den geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot een geest, profeteer mensenkind. En zeg tot een geest, zo zegt de Heere, Heere. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had, en toen kwam de geest in hen. En zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren en wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen en uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen. O mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze middag zijn de u voorgelezen versen uit Ezechiël 37. Ezechiël 37, de versen 1 tot en met 14, waarvan we nu alleen de versen 11 tot en met 14 aan u nog voorlezen. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk, en ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte hoe God Ezechiël onderwijst. En letten wij op een drietal gedachten, in de eerste plaats over de prediking van Gods woord. In de tweede plaats over de werking van Gods geest en in de derde plaats over het herstel van Gods volk. Dus het thema is hoe God Ezechiël onderwijst. Onze eerste gedachte over de prediking van Gods woord, de versen 1 tot en met 8. Onze tweede gedachte over de werking van Gods geest, de versen 9 en 10. En in de derde plaats over het herstel van Gods volk, de verzen die we zojuist gelezen hebben, de verzen 11 tot en met 14. Gemeente, onze tekstwoorden vanmiddag zijn genomen uit de profetie van Ezechiël. Ezechiël was een profeet onder de ballingen in Babel. Hij hoorde bij de 10.000 Israëlieten die door Nebukadnezar 11 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem al naar Babel zijn gevoerd in het jaar 597 voor Christus. Jongens en meisjes, Daniël was ook een profeet onder de ballingen. Maar toch was er een groot verschil tussen die twee profeten. Want in de tijd van de ballingschap was Daniël aan het hof van Nebukadnezar. Hij had een hele hoge positie samen met zijn vrienden. En zo was het met de profeet Ezechiël niet. Hij woonde in het woonoord waar ook de ballingen woonden, bij de rivier de Gebar, buiten de hoofdstad. Meer nog dan Daniël werd hij iedere dag geconfronteerd met de diepe armoede en ellende waarin de ballingen zich bevonden. Het zal ook voor Ezechiël een onbegrepen weg geweest zijn toen hij werd weggevoerd, want hij was immers een priesterzoon. En als priesterzoon lag zijn taak bij de tempel en hij werd weggevoerd van de tempel in ballingschap. Dus dat betekent dat hij dat ambt van priester niet zou kunnen uitoefenen. En wat zal Ezechiël ook gehoopt hebben, dat de tempel in stand zou blijven en dat hij weer terug mocht keren om daar in de tempel te doen het werk wat hij als priesterzoon behoorde te doen. Maar de Heere had wat anders met hem voor. Hij werd geroepen tot een ander ambt, tot het ambt van profeet. Zo wilde de Heere hem daar in dat woonoord van die ballingen gebruiken. Maar de boodschap die hij moest brengen was geen gemakkelijke boodschap. Want hij mocht het volk niet boodschappen dat het wel mee zou vallen en dat de tempel wel gespaard zou blijven. Nee, hij moest juist profeteren dat het al erger en erger zou gaan worden. En dat, hoewel de Joden dat niet konden geloven, maar de tempel verwoest zou worden. En inmiddels in dit 37e hoofdstuk is dat ook al werkelijkheid geworden. De tempel ligt in puin en het volk dat is ontroostbaar. Ze hebben het uitgeroepen in het 11e vers, kunnen we dat lezen. Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Met andere woorden, het is hopeloos, het is reddeloos verloren. En juist dan, jongens en meisjes, nooit vergeten, juist dan mag Gods knecht zo'n troostvolle boodschap gaan brengen. Als het volk het niet meer verwacht van zichzelf, als ze geen valse hoop meer koesteren, dan komt er een keerpunt in de profetie van Ezechiël. Want die laatste hoofdstukken, dat tweede deel, daar vinden we heel veel troostwoorden. Troostwoorden over de wederkeer, onmogelijk, voor de profeet en voor het volk. En troostwoorden over het herstel van Israël. En dat ligt in deze profetie zo heel duidelijk opgesloten. Maar er ligt ook een boodschap in voor ons. Ongetwijfeld als het gaat over het werk van Gods geest, dan mogen wij hier ook iets in zien, gemeente, in dit beeld van de opwekking uit de geestelijke dood. Van de verlossing van Gods volk uit de ellendestaat waarin zij zich bevinden. En dan mag het ook een bemoedigend woord zijn vanmiddag voor diegenen die geen verwachting meer hebben van zichzelf. Zijn die er onder ons? Mensen die de valse hoop overboord hebben gezet. En die moeten zeggen, onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Als het nou niet meer kan van beneden naar boven, dan kan het nog wel van boven naar beneden. Dat is eigenlijk de korte inhoud van deze 14 verzen. De hand des Heren was op mij, zo zegt de profeet Ezechiël. En dat betekent dat de Heilige Geest hem op dit ogenblik leidt. Hij mag dat zo ervaren. De Heere verlicht hem. En dat heeft Ezechiël, dat hebben al Gods knechten zo nodig. Want anders dan weten ze niet wat ze boodschappen moeten. En de Heere brengt hem in een visioen op een plaats in een vallei. Dus de dingen die hier beschreven staan, die zijn niet echt gebeurd. Maar het is alsof het echt gebeurt. Zo beleeft Ezechiël het wel. Het is in een visioen. De Heere brengt hem in zijn beleving in een vallei. Hij is al eerder in een vallei gebracht. We kunnen dat lezen in het 3e hoofdstuk, waar de Heere hem ook onderwijs heeft gegeven over de boodschap die hij toen moest brengen. En ja, dat was een oordeelsboodschap. Maar nu brengt de Heere hem opnieuw in een vallei om hem een evangelieboodschap te laten zien. Hoewel de omstandigheden waaronder diep ingrijpend zijn. Want hij komt in een vallei en dezelfde vallei was vol met beenderen. Heel aangrijpend, jongens en meisjes. Jullie zijn wel eens op een begraafplaats geweest. En op een begraafplaats daar liggen mensen begraven. Maar dat kun je niet zien. Die mensen die zijn begraven onder de grond. En toch is het altijd ook heel aangrijpend om op een begraafplaats te zijn. Maar wat Ezechiël hier ziet, dat hebben wij nog nooit gezien. Hij komt als het ware op een massagraf, maar de mensen die liggen niet onder de grond. Hij ziet de botten en de schedels, die ziet hij liggen op de grond. En het ligt allemaal door elkaar heen. Al die beenderen liggen verstrooid. Het lijkt wel alsof hier een hele grote veldslag heeft plaatsgevonden. Alsof er heel veel soldaten zijn gedood, al hele lange tijd geleden. En het enige wat er nog ligt, dat zijn hun botten. Het zijn niet eens skeletten, zodat je kunt zien dat het mensen geweest zijn. Nee, het zijn allemaal losse botten, die helemaal verspreid liggen door die vallei heen. Wat een verschrikkelijk gezicht. Wat wil dit nu zeggen? Wat wil de Heere daarmee leren? Wel, straks dan wordt het uitgelegd, ik heb het ook voorgelezen aan het begin van de preek. Maar dit is het ganse huis van Israël. Zo ziet hun situatie eruit. Zo hopeloos is het, alsof zij in het graf liggen. Kan iemand dat zo beleven? Ja, dat hebben we zojuist gezongen uit Psalm 88. Die dichter die heeft het ook zo beleefd, alsof hij bij de doden lag. Zo onmogelijk was het voor hem om verlost te worden. En zo is het ook voor het volk van Israël. Ze zijn als het ware doodgeslagen. Gemeente, het is niet alleen een beeld van het volk van Israël, maar het is ook een beeld van de gereformeerde gemeente van Nunspeet. Aangrijpend. Zo ziet de Heere de gemeente, althans dat deel van de gemeente dat het geestelijke leven mist. En zo zien ook degene zichzelf die de doodstaat gaan inleven, waar wij door onze diepe val in Adam in terecht gekomen zijn. Wij zijn overgegeven aan de dood, aan de drievoudige dood. En wat dat betreft, dan is herstel onmogelijk. Want wie heeft hier nu nog verwachting van? En dan zegt de Heere tegen Ezechiël dat hij rond moet gaan in die vallei. Want er staat, hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. Ik kan me voorstellen, jongens en meisjes, dat Ezechiël weg had willen vluchten. En dat hij tegen de Heere had willen zeggen, Heere, laat mij hier alstublieft weg mogen gaan, want dit is zo verschrikkelijk. Dit is zo aangrijpend. Ik kan het hier niet uithouden. Maar de Heere zegt tegen hem dat hij rond moet lopen in die vallei, rondom al die beenderen. En hij moet ze bekijken, hij moet ze van nabij bekijken, hij moet zich ervan overtuigen dat er van deze beenderen geen verwachting meer is. Dat is een les die Ezechiël als profeet moet leren. Hij moet het niet van de mensen verwachten. Hij moet het niet van zijn hoorders verwachten. Hij moet het niet van het volk verwachten. Arme dienaar die dat nooit heeft gezien. Arme dominee. En die zijn er wat, die nog verwachting hebben van de mens van nature. Arme prediker die vermogens legt in dode zondaren. Die zijn nog nooit met Ezechiël geleid door het midden van de vallei. Want iemand die daar rondgeleid is, en dat is de belangrijkste les, denk ik, voor een dienaar des woords. Iemand die daar rondgeleid is, die beseft van deze beenderen geen enkele verwachting meer. En Ezechiël ziet twee dingen. Hij ziet in de eerste plaats, het zijn er zeer veel, staat er. Het zijn er niet zomaar één of twee, maar het zijn er zeer veel. Het is een heel volk wat hier doodgeslagen ligt. En het tweede wat hij ziet is, ze zijn zeer dor. Het zijn uitgedroogde botten. Er zit geen sap meer in, geen levenssap. Dus het herstel is niet meer mogelijk. Er staat in de Bijbel, voor een boom als hij afgehouwen wordt, is er nog verwachting dat hij van de reuk der wateren weder zal uitspruiten. Je hebt wel eens van die bomen die met de grond gelijk gemaakt zijn, en het is alsof ze het water ruiken, waardoor ze toch weer een twijg maken en weer uitspruiten. Wonderlijk als je dat ziet. Voor een boom is nog verwachting, maar de mens geeft de geest, waar is hij dan? Is er voor deze mensen nog verwachting dat ze weer op zullen staan, dat ze levend zullen worden? Absoluut niet. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Dat is een gewetensvraag, Ezechiël. Spreek je eens uit. Zullen deze beenderen levend worden? En jongens en meisjes, als Ezechiël naar die botten kijkt, dan moet hij zeggen, nee, dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. Dat komt nooit meer goed. Maar als hij naar zijn zender kijkt, dan weet hij, ja, de Heere kan alle dingen. Maar gaat de Heere het ook doen? Dat weet hij niet. En dan zegt hij, Heere, Heere, gij weet het. Hij geeft dus geen antwoord. Hij mag het aan de Heere overlaten. Hij mag God, God laten. Hij mag Gods autoriteit en soevereiniteit erkennen. De kanttekenaar zegt, alsof de profeet zeide, ik weet uw macht wel, maar wat gij hier nu met deze beenderen voor hebt en aan dezelfde zult willen doen, dat is u bekend en mij van u nog niet geopenbaard geworden. Dus hij weet het niet. Wat gaat de Heere doen? Wij willen zo graag vaak de Heere voor de voeten lopen en doen alsof wij de Heere bevelen kunnen. Maar Ezechiël kent zijn kleinheid. Hij zegt, Heere, ik weet het niet. Ik laat het helemaal aan u over. U kunt het wel. Of u het doen wilt, of u het doen zult, dat moet ik aan u overlaten. Heere, Heere, gij weet het. Voor Ezechiël is het verloren als hij naar de botten kijkt. Maar het is niet verloren als hij naar de Heere kijkt. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Is het zo in uw leven ook al geworden? Zolang als wij nog verwachting hebben van onszelf, gemeente, en dat heeft de mens van nature zeker wel, dat heeft het volk van Israël heel lang gehad. Nooit hadden ze gedacht dat de tempel verwoest zou worden. Altijd hadden ze gedacht dat ze nog wel terug mochten. Altijd hadden ze nog hoop op verbetering. Maar eerst moest alle hoop de bodem ingeslagen. Waarom? Omdat ze moesten leren, het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En dat moet nog geleerd worden. Wij liggen dood in de zonde en in de misdaden. En wie dat gaat inleven, wie rondgeleid wordt in zijn eigen bestaan En in de staat waarin hij terechtgekomen is, die heeft geen verwachting meer van zichzelf. Dan kan de enige verwachting nog zijn van de Heere zelf. Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide de Heere tot mij, profeteer. Profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Ezechiël, jongens en meisjes, moet profeteren. Wat is dat? Nou, wij zouden vandaag zeggen preken. Dus de Heere zegt tegen Ezechiël, preek. Preek, wat moet hij preken? Des Heeren woord. Hoort des Heeren woord. Dus ja, hij moet geen mooie verhalen vertellen. Hij moet geen spannende woordspelingen maken. Hij moet heel eenvoudig het woord preken. Het is alsof de Heere zegt, Ezechiël, het woord moet het doen. Al het andere moet je maar vergeten. Het woord alleen moet het doen. Zult u het onthouden? Dat is het middel door velen veracht, maar dat is het middel dat de Heere gebruikt in de verlossing van mensenkinderen. Het woord zal het moeten doen. Profeteer. En dan moet Ezechiël profeteren, we zouden zeggen, op een begraafplaats. Naar menselijke berekening is dat dwaas om te doen. En zo staan Gods knechten, als het ware, tussen de geestelijk doden. En voor velen is dat een dwaasheid om dat te doen. Men zegt, ja, je moet de mensen toch een vrije wil geven, want anders dan heeft het preken geen zin. Ja, preken heeft zin. Maar niet omdat de verwachting van mensen is. Hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen. Zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Wat moet Ezechiël preken? Ik zal. Hij zegt niet tegen die beenderen, jullie moeten en jij moet nou eens goed luisteren en u moet dat doen. En nee. Maar ja, hij heeft ook geen verwachting van die beenderen. Maar hij mag een betere boodschap brengen. Deze boodschap, ik zal. Dat is de boodschap niet van beneden naar boven, maar dat is de boodschap van boven naar beneden. Ik herinner me nog de toespraak van dominee A.F. Honkoop toen wij op de theologische school zaten. En die zei in een van die toespraken, je moet maar van boven naar beneden preken. Veel dominees spreken van beneden naar boven. Dat is een hele arme prediking. Mensen vinden zo'n prediking wel heel fijn, want dan kun je ook nog eens wat doen. Maar ja, het is wel een hele arme prediking, want je komt er nooit. Maar Ezechiël die moet preken van boven naar beneden. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ik zal. Want het loopt uit op de verheerlijking van Gods naam. En Ezechiël doet het. 1000 vragen zullen in zijn hart geweest zijn, maar hij mag gehoorzaam zijn. Ik profeteerde gelijk mij bevolen was. Hij doet het in gehoorzaamheid. Hij doet het door het geloof. En dan lezen we, er werd een geluid als ik profeteerde. En zie een beroering en de beenderen naderde elk been tot zijn been. Er gebeurt wat. Onder die preek, er komt beweging in dat dal. Heel aangrijpend. De beenderen komen in beweging en elk been nadert tot zijn been. Wat betekent dat? Dat betekent dat ieder bot gaat naar het ander bot waar het bij hoort. Ik zei al, het ligt helemaal door elkaar. Daar ligt een schedel, daar ligt een sleutelbeen, daar ligt een middenvoetsbeen. Het ligt allemaal door elkaar. Maar onder die prediking komt er een orde. Er komt een eenheid. De botten worden skeletten. Je ziet dat het mensen geweest zijn. Dat is het beslag van het woord. Elk been naderde tot zijn been. Gemeente, waar het woord niet is, daar is een wanorde. Waar het woord niet is, daar is de mens zijn eigen baas. Maar waar het woord is, daar legt beslag. Waar het woord is, daar zijn indrukken. Waar het woord van God geprofeteerd wordt, daar valt soms een stilte in de kerk. Daar zijn indrukken van dood en eeuwigheid. Daar wordt ons geweten aangesproken. Daar komt beweging in de dorre beenderen. Daar wordt het weer zo als het hoort te zijn. In de wereld is een wanorde. In de wereld is geen orde. Maar God is een God van orde. En die orde die ontstaat waar een mens mag buigen onder het gezag van Gods woord. Er komt beweging in de dorre beenderen. Een voorrecht als het woord beslag mag leggen. Als het woord geen beslag meer legt, dan wordt het een puinhoop. Dan wordt het één grote wanorde. Het woord moet kracht doen. Het woord moet beslag leggen. Het woord moet tot gehoorzaamheid brengen. Het woord moet orde scheppen. Wij moeten op het woord aanspreekbaar zijn. Deze dorre beenderen, ze zijn op het woord aanspreekbaar, zou je kunnen zeggen. Elk been naderde tot zijn been. Ja, meer nog, er staat, en ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op en hij trok een huid boven over dezelve. Zie je dat, jongens en meisjes? Het is niet meer eng. Eerst was het eng, maar nu niet meer, want die skeletten worden lichamen. Lichamen met spieren en met zenuwen en met vlees. Dus niet meer eng om te zien, maar mooi om te zien. Zoals het hoort, je kunt zien, het zijn mensen. En zo is het nog onder de prediking, gemeente. Als het woord beslag mag liggen, dan verdwijnt de wanorde, de verwoesting die de zonde heeft aangebracht. Dan vinden er veranderingen plaats. Als het goed is, is dat de uitwerking van ons leven. Als het woord geen beslag legt, dan komt het ook niet in ons hart. Er is van onze kant geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Want dat is heel aangrijpend. Deze mensen zijn nog steeds dood. Er is geen leven in hen. Het woord doet wel wat, ja. Het woord doet heel veel. Maar deze mensen kunnen nog niet in Gods inzettingen wandelen. Deze mensen kunnen nog niet voor de eer van God strijden. Deze mensen kunnen nog niet beantwoorden aan het doel waartoe ze geschapen zijn, want ze zijn nog steeds dood. Heeft het dan toch geen zin? Wat moet er gebeuren, jongens en meisjes? Wat zou er nu nog moeten gebeuren? Het is Pinksteren vandaag, hè? En dan horen wij, en daar preekt de dominee natuurlijk over de Heilige Geest. En wat moet er nou nog gebeuren? Bij het woord moet de Heilige Geest komen. En als er geen Heilige Geest komt, dan kan er wel orde zijn, maar dan is er geen leven. Dat heeft de Heere Ezechiël willen leren, onze tweede gedachte, over de werking van Gods Geest. En hij zeide tot mij, profeteer. profeteer tot de geest. Opmerkelijk, eerst moest hij tot die beenderen profeteren. Maar hij moet ook profeteren tot de geest. En dat is niet de menselijke geest, maar dat is de Heilige Geest. Want alleen de Heilige Geest kan het leven brengen. En hij moet zeggen tegen de geest, zo zegt de Heere. Dus in naam van de Heere moet hij de Heilige Geest erbij roepen. Zo zegt de Heere, ga je geest, kom aan, van de vier winden en blaas in deze gedoden. De vier winden, dat zijn de vier windstreken. Noord, zuid, oost en west. En Ezechiël moet vragen of de Heilige Geest wil komen van alle kanten. Van noord, zuid, oost en west. Van de vier winden, of zoals het ergens anders wel eens genoemd wordt, van de vier hoeken van deze aarde. En wat wordt aan de Heilige Geest gevraagd? Of hij wil blazen. En dat doet denken aan de naam van de geest, want geest betekent wind. Zowel het Griekse woord als ook het Hebreeuwse woord betekent wind. Dat ziet op de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest moet blazen in die lichamen. En dat doet eigenlijk denken aan de schepping, aan het begin van deze wereld. Waar de Heer niet alleen Adam geschapen heeft, maar ook een levende ziel in hem geblazen heeft. De Heilige Geest heeft Adam het leven gegeven. Dat zijn we kwijtgeraakt. Ik ben ermee begonnen, de geestelijke, de tijdelijke en de eeuwige dood. De gevolgen van de zonde. En wat is nu nodig dat de Heilige Geest ons dat verloren leven teruggeeft? En waar doet hij dat? Onder de prediking van Gods woord. Hij gebruikt die profetie van Ezechiël om deze doden tot leven te brengen. Het is natuurlijk niet zo dat Ezechiël over de Heilige Geest kan beschikken. Want de Heere heeft zelf gezegd in Johannes 3, de geest blaast waarheen hij wil. De Heilige Geest die laat zich niet bepalen. De Heilige Geest laat zich niet besturen. Soms dan worden mensen in het hart gegrepen die wij nooit uitgekozen zouden hebben. En soms gaat de Heere mensen voorbij waar wij van gedacht hadden dat de Heere ze wel op zou zoeken. Maar de wind blaast waarheen hij wil. De Heilige Geest is vrijmachtig, maar wel noodzakelijk. En daarom moet het gebed van de dienaar zijn, gemeente, tot de geest. Arme dominee, die het verwacht van zijn hoorders. Daar ben je niet goed mee. Je bent er het beste mee als de dominee geen enkele verwachting van je heeft. Want zo'n dominee die zal veel bidden om de komst van de geest. En een dominee is goed met een gemeente die geen verwachting heeft van de dominee. Want als je het van die dominee verwacht, dan moet hij het gaan doen. Nou, hij kan het toch niet doen. Maar mensen die geen verwachting van de dominee hebben, die liggen thuis op hun knieën om de geest. Of de geest zich wil paren aan het woord, aan de prediking van het woord, zodat er leven mag komen, opdat zij levend worden. En ik profeteer, gelijk hij mij bevolen had. Dus hij roept tot de geest, hij profeteert tot de geest, hij smeekt om de geest. En dan gebeurt het. Toen kwam de geest in hen. Dus wat vroeger bij de schepping is gebeurd in Genesis 2 vers 7, dat gebeurt hier in geestelijke zin. De Heilige Geest brengt de doden tot leven en ze werden levend en ze stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Ja, als ze levend gemaakt zijn, dan blijven ze niet doelloos op de grond liggen. Nee, als de Heere iemand levend maakt, dan krijgt hij zijn bestemming weer terug. En ze worden hier getekend als een heer. En bij een heer, dan moet je denken aan een leger. Een leger. Voor wie moeten ze dan strijden? Voor God. Welke strijd dan? De geestelijke strijd. Ja, daar kun je, dat is zomaar één kenmerkje vanmiddag, gemeente. Maar daar kun je aan herkennen of die geest des levens ook in u gekomen is. Dan blijf je niet doelloos op de grond liggen. Maar hij maakt mensen strijders. Geestelijke strijders. Welkom in de strijd, zou je tegen zo'n geestelijk levende kunnen zeggen. Want dan gaat het in ons leven om de eer van God. En om de dienst van God. En om het huis van God. En om de wet van God. Daar staan ze. Niet door Ezechiël, maar door de Heilige Geest. Een gans zeer groot Heer. Dit ziet op de wederkeer uit Babel. Het herstel van het volk van Israël, dat daar als het ware doodgeslagen ligt in de ballingschap. Sommigen zeggen, maar dat is met de wederkeer van de ballingschap, is dat niet volkomen vervuld. Want hoeveel zijn er wedergekeerd uit de ballingschap? We hebben erbij stilgestaan uit het boek Ezra en Nehemia. Dat waren er maar 50.000 van het tweestammenrijk waaronder Ezechiël heeft geprofeteerd. Dat is niet een gans zeer groot heer. Dus sommigen zeggen, daar liggen nog beloften ook in deze profetie voor het volk van Israël. En ik geloof ook zeker dat er beloften liggen voor het volk van Israël. Dan moeten wij wat voorzichtig zijn om dat zelf met onze beperkte verstandelijke vermogens in te gaan kleuren. Je ziet ook wel in het hele nationale volksleven van Israël is Ezechiël 37 heel belangrijk. Je hoort het op de Masada. Je leest het op de muren van Yad Vashem, het oorlogsmuseum. Het komt telkens weer terug. Een volk dat verwoest is en dat door Gods genade weer hersteld wordt. Maar gemeente, er ligt meer in. We zien hier ook een beeld in van de geestelijke levendmaking, van het herstel, van de totstandkoming van de strijdende kerk uit dode zondaren. Want immers dat geestelijk leger, dat blijft niet beperkt tot het volk der Joden. Maar de kerk wordt gebouwd uit Jood en Heiden. Kent u die strijd? Die strijd tegen de zonde, die strijd tegen de duivel, die strijd tegen de wereld. Als je dat niet kent, ben je nog dood. Want een dode strijdt niet. Een dode vis, heb ik wel eens gezegd, jongens en meisjes, die zwemt niet tegen de stroom in. Die drijft gewoon mee. En dat is de mens van nature. Die kent de strijd tegen de zonde niet. Maar levende zondaren, die gaan strijden. Door de kracht van de Heilige Geest. Voor de eer van God, de werking van Gods geest. We gaan naar onze derde gedachte, het herstel van Gods volk. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 119, vers 7 en 25. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 7 en 25. over het herstel van Gods volk. Toen zeide hij tot mij, mensenkind. De Heer gaat het uitleggen, jongens en meisjes. Alles wat Ezechiël heeft gezien. Mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Ezechiël hoort het dagelijks. Hij woont te midden van die mensen. De harpen hangen aan de wilgen. Want hoe zullen ze ooit terugkomen in Jeruzalem en een van de liederen Sions zingen, terwijl de tempel verwoest is? Het kan niet meer. Het kan niet meer. Het kan niet meer. Dat zeggen ze. Maar de Heere zegt, het kan wel. Ik zal. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. Het is een boodschap voor doden, doden in de beleving, die niet weten hoe ze ooit nog uit het graf moeten komen. Kan de Heere overledenen doen verrijzen? Het waren de vragen van de dichter van Psalm 88. Kan de Heere uit de ballingschap van de ellende doen wederkeren? Kan de Heere herstellen terwijl de stad en de tempel verwoest zijn? Ja, hij kan. En Ezechiël mag ook profeteren, hij zal. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En wat de Heere nu voor het volk van Israël werkelijkheid heeft gemaakt, dwars door de onmogelijkheid heen, zou hij dat dan niet kunnen voor een afzonderlijke ziel? Hij die een volk weder deed keren, kan hij geen zondaar weder doen keren? Wij zijn afgesneden. Ja, zover moet het gaan, want anders dan verwachten wij het van onszelf. En dan gaan we nooit God de eer geven. Maar dit volk moet God de eer geven en gaat God de eer geven, omdat de Heere dat doet, dwars door de onmogelijkheid heen. De Heere zal het doen. En waarom zal hij het doen? Omdat er één geweest is die gebracht is naar de hoofdschedelplaats. Jullie weten het, jongens en meisjes. De Heere Jezus Christus. Daar heeft zijn kruis gestaan. Zo werd die plaats genoemd. Hoofdschedelplaats. Je zou ook kunnen zeggen, de vallei van de dorre doodsbeenderen. Daar heeft de Heere zijn kruis laten staan. Daar is hij in afgedaald, opdat er hoop is voor hopelozen, moed voor moedelozen, raad voor radelozen. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Hij is de dood ingegaan. We hebben het gehoord met Pasen om de dood te overwinnen. Toen zijn reeds de graven open gegaan. Maar dat waren de eerstelingen. En op die eerstelingen zal nog een rijke vrucht komen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik u uit uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. Daar ligt het. Mijn volk. De Heere zal zeggen tegen dat volk, dat geen volk was, mijn volk. Lo ami, dat is niet mijn volk. Lo rugama, dat is niet ontfermde. De Heere zal zeggen tegen lo ami, gij zijt mijn volk. En tegen Lo-ruhama zal hij zeggen, ik zal mij over u ontfermen. Dat is de evangelieboodschap. Voor verloren mensen, kinderen, gemeenten, die niet weten hoe het ooit nog goed moet komen. En de Heer zegt, je zult het weten. Je zult het weten dat ik dat heb gedaan. Je zult mij de eer van geven, o mijn volk. Ik doe het niet om uwentwil, dat zij u bekend. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. En ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. Zonder enige twijfel wijst dit naar de Pinksterdag. Ik zal mijn geest in u geven. Groter nog dan de wederkeer uit Babel, die 50.000. Groter is de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. En de levendmaking van 3.000 van 5.000 zondaren. En hoeveel zouden het er inmiddels geworden zijn? Wij kunnen het niet meer tellen. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. En hoe doet de Heere dat, jongens en meisjes? Zul je dat nou nooit vergeten? Hoe doet de Heere dat? Profeteer, mensenkind. En daar waar Ezechiël profeteert, daar komt de geest. Daar wordt gebeden om de geest. Er wordt wel eens gezegd, dit, deze kerk, dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Dus waar moet je nou wezen? Waar moet je nou naartoe? Als je bekeerd wil worden, als je een nieuw hart wil krijgen, als je dat beloofde land, het hemelse Kanaan, wilt binnengaan, waar moet je nou wezen? Hier, in de werkplaats van de Heilige Geest. De middelen waarnemen. De Heere weet ook wel dat wij het niet kunnen. De Heere verwacht het ook niet van ons. De Heere verwacht het van hemzelf. Maar hij verwacht dat wij de middelen gebruiken. Dat moet zijn knecht doen. Profeteer, mensenkind. Of je nou verwachting hebt dat er wat gebeurt, ja of nee. Al stuit de boodschap af. Al zijn de mensen nog zo door. Maar profeteer, mensenkind, dat is mijn opdracht. En profeteer tot de geest. En in die weg zorgt de Heere voor een geestelijk leger. Dat tot stand zal komen. Een strijdend volk. Want ja, dat blijft het hier op deze aarde wel. Zolang als er zonde is en wij het beloofde land der rust nog niet zijn binnengegaan. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Dan loopt het nou buiten. Dat ik dit gedaan heb. Wat heb u zelf gedaan, kinderen des Heeren? Het is goed dat we telkens maar teruggeleid worden naar waar we vandaan gekomen zijn. Nou, hier komen we vandaan. Zo is het begonnen. Niet door ons, maar het is door u. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.